Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We beginnen met een korte terugblik op de vorige aflevering over Marcus 11. Het is vandaag de eerste dag van de Lijdensweek. De dagen die volgen zullen moeite, lijden en verdriet brengen. Maar het begint met een triomfantelijk moment, de intocht van de Messias in Jeruzalem. In Marcus hebben we vaak gelezen dat de Heer Jezus de mensen opriep om niet te spreken en geen ophef te maken over de wonderen die ze meemaakten. Dat gebeurde dan toch wel. De mensen konden eenvoudigweg niet zwijgen over wat ze hadden gezien en meegemaakt. Maar nu, aan het begin van de Lijdensweek, wordt de Heer Jezus ingehaald als koning. Het zwijgen is voorbij. Het is duidelijk zichtbaar dat de Messias eraan komt. Nu gebeurt waar profeten in het Oude Testament al over profeteren. Marcus haalt nauwelijks de oude profetieën aan, maar de Joden zullen ze ongetwijfeld herkend hebben. Ze juichen voor de Messias, misschien in de hoop dat hij nu zijn koninkrijk gaat vestigen vanuit Jeruzalem. Maar wat eindigt het anders? De Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen. Hij kijkt in de tempel goed om zich heen, gaat weg. En de volgende dag komt hij terug om de tempel te reinigen. Gods huis moet een huis van gebed zijn voor alle volken, zegt de Heer, terwijl hij alle handelaars wegjaagt. Ook hier zien we een vooruitblik naar het Messiaanse Rijk, wanneer in het einde van de tijd volgens Ezechiël de tempel gereinigd en in ere hersteld zal worden. En dan 's nachts. Dan is de Heer met zijn discipelen buiten Jeruzalem in Betanië. Misschien overnachten ze bij Lazarus en zijn zussen. Op dag 3 komen ze 's morgens vroeg voorbij een vijgenboom die de Heer de vorige dag heeft vervloekt. En wat blijkt? Die vijgenboom is totaal verdord. Als Petrus dat ziet, dan gebruikt de Heer dat als aanleiding om een belangrijke les over geloof en gebed door te geven. Als je in geloof bidt, dan werkt dat. Dan vermag dat veel, omdat het een uitdrukking is van een volkomen vertrouwen op God. We eindigden de vorige keer in de tempel, waar de geestelijke leiders de Heer Jezus opnieuw probeerden te vangen op zijn woorden.
Het evangelie naar Marcus is een evangelie met actie, met nadruk op de wonderen van de Heer Jezus. Maar in Marcus 12 komen geen wonderen van de Heer Jezus meer aan de orde. Er is wel veel actie in hoofdstuk 12. Het lijkt wel het tegengestelde van de stilte voor de storm. Ik geef een kort overzicht van de inhoud van Marcus 12. In de eerste 12 versen vinden we een twistgesprek met de Joodse leiders. Bij wat er gezegd wordt, geeft de heiland een toelichting met de gelijkenis van de wijngaard. Daarna is er in de versen 13 tot en met 17 een discussie over het betalen van belasting aan de keizer. In de versen 18 tot en met 27 geeft de Heer onderwijs aan de Sadduceeën over de opstanding uit de doden. Daarna zijn de Bijbelgeleerden aan de beurt. Zij komen bij Jezus en hebben een strikvraag over het belangrijkste gebod, vers 28 tot en met 34. In de versen 35 tot en met 40 ondervraagt de Heer de Farizeeën over de Messias en haalt daarbij Psalm 110 aan. In de laatste verse van Marcus 12 prijst Jezus de arme weduwe voor haar 2 koperen muntjes in de collectekist van de tempel. Marcus 12, vers 41 tot en met 44. In Marcus 12 lezen we, als het ware tussen de regels door, dat de Heer Jezus het paaslam wordt onderzocht op gebreken. Mogelijk herinnert u zich nog dat onder Israël het paaslam geen gebreken mocht hebben. Marcus laat ons zien dat Christus ons paaslam is en dat er aan hem geen gebreken zijn. In de enkele dagen die de heiland nog resten, komen alle golven van boosheid en vijandschap over hem heen. Er is weinig rust en veel actie. In een aantal felle ontmoetingen met de geestelijke leiders wordt tegen Jezus zwaar geschut in stelling gebracht. Het is de voorbereiding op de veldslag tussen hemel en hel, tussen licht en donker, tussen de levende God en de vorst van de duisternis. Er zijn geen mogelijkheden meer voor een wapenstilstand of het opschorten van de vijandelijkheden. 3 jaar lang waren er allerlei schermutselingen met de Joodse leiders. Het werd steeds grimmiger. In Markus 12 leidt het tot bittere ontmoetingen. Het patroon dat we ontdekken is, de Heer Jezus neemt steeds het initiatief, wint met overtuiging de discussie en de tegenstanders stoppen om hem in de val te laten lopen. Ze hadden gehoopt dat Jezus iets zou zeggen waardoor het volk, de mensen, zich tegen hem zouden keren. Al hun strikvragen waren erop gericht. Markus 12 vers 1. Jezus vertelde een gelijkenis. Iemand legde een wijngaard aan en zette er een muur omheen. Hij maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde ook nog een uitkijktoren. Hij verhuurde de wijngaard aan enkele boeren en ging het land uit. In de gelijkenis worden allereerst de Joodse leiders aangesproken, met wie Jezus even tevoren een twistgesprek had over zijn bevoegdheid, Markus 11. Daarmee geeft de gelijkenis, zij het in bedekte termen, ook een antwoord op de vraag naar de bevoegdheid van Jezus. De achtergrond van de gelijkenis is enerzijds de oudtestamentische beeldspraak van het volk Israël als de wijngaard van God, Jesaja 5, Jeremia 12 en Lucas 13. De opvallend gedetailleerde beschrijving van de aanleg van de wijngaard is niet alleen bedoeld om het verhaal levendig voor te stellen, maar ook om de associatie met het lied van de wijngaard in Jesaja 5 duidelijk te maken. Bij zijn vertrek laat de landheer de zorg voor de wijngaard aan pachters over, aan enkele boeren. Als buitenland gold, vanuit Galilea gedacht, alles wat buiten de provincie lag, dus ook Judea en Samaria. De in die tijd in Galilea heersende onlusten en opstanden tegen de Romeinse overheersing maken het voor de toehoorders van de gelijkenis aannemelijk dat de landheer naar een veilige plaats trekt. Markus 12 vers 2 tot en met 12. In de oogsttijd stuurde hij een van zijn knechten naar de boeren om de huur op te halen. Maar ze grepen hem, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. De eigenaar stuurde een andere knecht. Die sloegen zij op zijn hoofd en ze vernederden hem. De eigenaar stuurde nog een knecht en die moest het met zijn leven bekopen. Daarna stuurde hij nog vele anderen, maar ze werden stuk voor stuk mishandeld of vermoord. Nu had hij nog maar één over, zijn geliefde zoon. Ten slotte stuurde hij hem, want hij dacht bij zichzelf, mijn zoon zullen ze wel ontzien. Maar de boeren zeiden tegen elkaar, daar is de erfgenaam, kom, we slaan hem dood, dan is de wijngaard voor ons. Ze grepen hem, sloegen hem dood en gooiden hem de wijngaard uit. Wat zal de eigenaar doen als hij dit hoort? Zal hij die boeren niet hun verdiende loon geven en uit de weg ruimen? De wijngaard zal hij aan andere mensen geven. U hebt toch wel eens in de psalmen gelezen, de steen die door de bouwers werd afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Heer heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder. De mannen van de Hoge Raad begrepen wel dat dit verhaal op hen sloeg. Ze zouden hem het liefst meteen gevangen nemen, maar ze durfden niet, omdat ze bang waren dat het volk het niet zou nemen. Dus lieten ze hem met rust en gingen weg. Met de pachters of boeren uit de gelijkenis worden de slechte geestelijke leiders van het volk bedoeld. Dat er veel knechten op uitgestuurd worden, maakt dat de pachters uiteindelijk geen verontschuldiging hebben tegenover de landheer, de Heere God. Tegenover hem moeten zij rekenschap afleggen van hun daden. De woorden, daarna stuurde hij nog vele anderen, maken duidelijk dat het niet om een enkel incident ging. De landheer doet al het mogelijke om de pachters ertoe te bewegen vrijwillig hun verplichtingen na te komen. Maar dat blijft uit. Het wijst op een diep gewortelde afkeer en opstand ten opzichte van de landheer. Waarover spreekt Jezus in deze gelijkenis? De eigenaar van de wijngaard is God de Vader. De knechten die hij zond waren de profeten van het Oude Testament. De wijngaard is het land Israël. De pachters of boeren zijn de Joodse godsdienstleiders. Ten slotte stuurt hij zijn zoon, want hij dacht bij zichzelf, mijn zoon zullen ze wel ontzien. Zijn zoon was de Heer Jezus. Hij kwam eerst naar het land Israël met een bijzondere opdracht. Ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken. Matteüs 15 vers 24. Maar de Heer Jezus kwam ook voor de hele wereld. Johannes 3 vers 16. De godsdienstige leiders die voor hem stonden, hadden al besloten dat hij moest sterven. Met deze gelijkenis laat Jezus hun plan aan het licht komen. Hij weet wat in de mensen is. De gelijkenis is ook een profetie. De Heer Jezus voorzegt wat de geestelijke leiders zullen gaan doen. Voordat ze hem hebben gedood, voorzegt hij dat ze hem zullen vermoorden. Daarnaast voorzegt hij met deze gelijkenis ook het oordeel over de godsdienstige leiders. De vervulling zien we in het jaar 70 na Christus. De Romeinse keizer Titus verwoest de stad Jeruzalem en voert de inwoners als gevangenen weg. De oudste triomfboog in Rome werd opgericht na zijn overwinning op de Joden en de verwoesting van Jeruzalem. In de dagzijde van de boog is in relief de wegvoering van de Joodse tempelschatten weergegeven. Het Colosseum in Rome werd mede door Joodse slaven gebouwd. Markus 12 vers 10 en 11. U hebt toch wel eens in de psalmen gelezen, de steen die door de bouwers werd afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Heer heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder. In deze verzen beroept Jezus zich op de Bijbel, niet zozeer om zijn gelijk te bewijzen, maar om de opstandige leiders van het volk ervoor te waarschuwen dat ze zich in hun verzet tegen hem op een heilloze weg bevinden. De verzen die de heiland citeert komen uit Psalm 118. De hoeksteen was vermoedelijk een sluitsteen, die bovenin de ronding van de poort werd aangebracht en zo de twee posten met elkaar verbond, zodat het bouwwerk was voltooid. De kern van het citaat is de verwerping en verhoging van de Messias. Zoals de steen die bij de bouw van de tempel door de bouwlieden was afgekeurd, maar later de hoeksteen, de belangrijkste steen is geworden, zo zal ook Jezus, de Zoon, aanvankelijk wel verworpen en zelfs gedood worden, maar uiteindelijk in ere hersteld. Met het bouwwerk uit de psalm, te vergelijken met de wijngaard in de gelijkenis, doelt Jezus op de nieuwe messiaanse gemeenschap, de kerk, de gemeente van Christus, die uit Joden en niet-Joden bestaat. Het zal ten volle pas in de toekomst worden vervuld, wanneer Jezus Christus terugkomt op de wolken des hemels. Zacharia 4 vers 7. Wie denkt u wel dat u bent, hoge berg? Voor Zerubabel zult u met de grond gelijk worden gemaakt. Zerubabel zal de tempelbouw voltooien. Hij zal de gevelsteen aanbrengen. Alle mensen zullen juichen en roepen, prijst God! Door zijn genade is de tempel tot stand gekomen. De verhoging, dat wil zeggen het eerherstel van de Zoon, is het werk van God. Van de Heere is dit geschied. De landheer uit de gelijkenis zal niet toestaan dat de pachters de wijngaard in bezit nemen. Door persoonlijk ingrijpen zal hij dat verhinderen en orde op zaken stellen. Zo zal God ook niet toestaan dat de Joodse leiders in hun boze plan om Jezus ten val te brengen, zullen slagen. Hij zelf zal ervoor zorgen dat zijn heilsplan werkelijkheid wordt en dat zijn zoon Jezus door lijden en dood heen zal worden verhoogd. De godsdienstleraars wilden de Heer Jezus nu al gevangen nemen en ombrengen, maar ze waren bang voor de mensen. Nu begint er een strijd met woorden. Markus 12, vers 13 tot en met 15. Zij stuurden wel enkele fariseeën en een paar aanhangers van Herodes op hem af. Die moesten proberen hem op een woord te vangen. Meester, zeiden die, wij weten dat u eerlijk bent. Het maakt u niet uit wie u voor u hebt. U vertelt de waarheid over de weg van God. Maar wij hebben een vraag. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Jezus doorzag hen en zei, waarom stellen jullie mij op de proef? Geef mij eens een geldstuk, dan zullen we eens zien. Bij deze gelegenheid wordt er door het Sanhedrin een aantal fariseeën en Herodianen op uitgestuurd, om hem op een woord te vangen, zodat ze gerechtelijke stappen tegen Jezus kunnen nemen. Bij een vorige poging wilden de Joodse leiders Jezus door het Sanhedrin laten veroordelen, Markus 11. Nu zijn ze kennelijk van plan om hem bij de Romeinse overheid, bij stadhouder Pontius Pilatus, in discrediet te brengen. Dat de Farizeeën en de Romeinsgezinde Herodianen in één adem worden genoemd, betekent dat zij, hoewel zij elkaars politieke tegenstanders waren, hun onderlinge geschillen voor het moment ondergeschikt hebben gemaakt aan de bestrijding van een gemeenschappelijke tegenstander. De vraag of het de Joden geoorloofd was aan een vreemde overheerser, Rome, belasting te betalen, wordt in de wet van Mozes niet besproken. Een goed antwoord hangt af van de wijsheid en het inzicht van de rabbi aan wie de vraag wordt gesteld. De vraag is geraffineerd en plaatst Jezus voor een dilemma. Geeft hij een bevestigend antwoord, dan zal hij de gunst van het volk verliezen. Sinds het jaar 6 na Christus had Quirinius het Joodse volk een verplichte belasting opgelegd. Het veroorzaakte nogal wat onrust onder de Joodse bevolking. Boeren en grootgrondbezitters moesten een deel van hun opbrengst in natura of een geldbedrag aan de Romeinen afstaan, de akkerbelasting, en de rest van de bevolking moest per hoofd een bepaald percentage van hun bezit betalen, de hoofdbelasting. Het Sanhedrin en de aristocraten uit Judea waren verantwoordelijk voor het innen van de belasting. Dat was op zich al een gevoelig punt. De invoering ervan was op veel verzet gestuit en had geleid tot een opstand onder leiding van Judas de Galileer, de stichter van de partij van de Zeloten. De opstand werd door de Romeinen bloedig neergeslagen, Handelingen 5 vers 37. De vraag betrof een zeer gevoelig punt voor het Joodse volk. Wanneer Jezus zou zeggen dat ze geen belasting aan de keizer moesten betalen, zouden de Joodse leiders hem direct bij de Romeinse overheid aanklagen wegens opstand en burgerlijke ongehoorzaamheid. In Lucas 23 lezen we dat het later ook gebeurt. Markus 12 vers 16 en 17. Geef me eens een geldstuk, dan zullen we eens zien. Dat deden zij. Van wie is het portret dat hierop staat? Vroeg hij. En het opschrift? Van de keizer, antwoordde zij. Wel, zei Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Ze stonden perplex. Daar hadden ze geen antwoord op. Op de munt, die zij Jezus tonen, was een afbeelding van het hoofd van keizer Tiberius te zien, en een opschrift met de afkorting van de woorden Tiberius Caesar, zoon van de goddelijke Augustus, Augustus. Het was om dit opschrift, waarin de keizer zich goddelijke macht aanmatigde, dat de Zeloten, de Joodse verzetstrijders, consequent weigerden om de belasting te betalen. De munt symboliseert de macht van de keizer. Als regel gold dat de macht van een vorst zich uitstrekte over het gebied waarin zijn munteenheid circuleerde. Hier gaat het erom dat het geld aan de keizer toebehoort, omdat het zijn naam draagt. Jezus keert zich daarmee tegen de revolutionaire bewegingen, onder andere de Zeloten, die de Romeinen met geweld uit het land willen verjagen. Daarmee bevestigt hij het principe van gehoorzaamheid aan de overheid, Romeinen 13 en 1 Petrus 2. Onderwerping aan de overheid is dan niet onverenigbaar met het dienen van de Heer God. Aan de andere kant maakt Jezus ook duidelijk dat de wereldlijke overheid geen onbeperkte macht heeft. Haar onderdanen moeten zich aan haar gezag onderwerpen, zolang dat niet in strijd is met de tweede regel, namelijk aan God geven wat van hem is. Handelingen 5 vers 29. De macht van de keizer en de heerschappij van God zijn dan ook niet twee gelijkwaardige, concurrerende machtsblokken, maar de een, de keizer, is ondergeschikt aan en staat in dienst van de ander, de Heere God. Op basis van dit antwoord is er geen grond voor een aanklacht, nog bij de Romeinse overheid, nog bij het Sanhedrin. Opnieuw is de tegenstanders de mond gesnoerd. Markus 12, vers 18 en 19. Er stapten enkele Sadduceeën op hem af. De Sadduceeën beweerden dat de mens na de dood niet meer levend kan worden. Ze zeiden: Meester, in de boeken van Mozes staat, als een man sterft en zijn vrouw zonder kinderen achterblijft, moet zijn broer met haar trouwen. Die kan er dan voor zorgen dat zijn overleden broer toch nageslacht krijgt. De Sadduceeën weken op een aantal punten af van de Farizeeën. Zij geloofden niet in de opstanding van de doden, in het bestaan van engelen of geesten, Handelingen 23, en achten de mondelinge overlevering van de Joodse traditie, de Halacha, niet bindend. Zij hielden zich wel strikt aan een letterlijke uitleg van de Tora, en hadden ook hun eigen mondelinge overlevering. Markus 12, vers 20 tot en met 24. Nu waren er eens zeven broers. De oudste trouwde, maar er kwamen geen kinderen. Hij stierf en zijn vrouw bleef alleen achter. De tweede broer trouwde met haar, maar stierf ook zonder kinderen. Met de derde ging het net zo. Geen van de zeven broers kreeg kinderen bij de vrouw en zij stierven allemaal. Ten slotte stierf ook de vrouw. Hoe is het nu als zij weer levend worden? Wie van die broers zal dan haar man zijn? Want zij zijn alle zeven met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: Weet u wat uw probleem is? U kent noch de boeken van Mozes, noch de kracht van God. De Heer Jezus zegt de Sadduceeën dat zij twee dingen niet wisten. Zij kenden de Bijbel niet, in hun geval het Oude Testament, en ze weten niet hoe machtig God is. Markus 12, vers 25 tot en met 27. Want als de mensen uit de dood opstaan, is er geen sprake meer van trouwen. Dan zijn zij als engelen in de hemel. En dat de doden weer levend worden, staat duidelijk in de boeken van Mozes. Of hebt u die niet goed gelezen? Mozes kwam immers bij de brandende braamstruik en hoorde God zeggen: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dat zou God niet hebben gezegd als deze mannen na hun dood niet weer levend waren geworden. Hij is een God van levenden en niet van doden. Uw mening is dus helemaal fout. De eigenlijke vraag van de Sadduceeën betreft het geloof in de opstanding van de doden. Jezus verwijst naar de geschiedenis van de brandende braamstruik, waarin God zichzelf aan Mozes openbaarde, Exodus 3. Als God zich na de dood van de aartsvaders nog steeds de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemt, geeft dat aan dat hij in het heden nog steeds zorg voor hen draagt en wel op grond van het verbond dat hij met hen heeft gesloten, Genesis 15 en 17. Hieruit kunnen we afleiden dat God hen zelfs in de dood niet zal vergeten en hen uiteindelijk zal opwekken uit de dood. Markus 12 vers 28 tot en met 30. Een Bijbelgeleerde die stond te luisteren, hoorde hoe raak Jezus de Sadduceeën antwoordde. Hij kwam dichterbij en vroeg: Wat is het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: Dat is: Luister, Israël, de Heer is onze God, De Heer is één. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. De woorden komen uit Deuteronomium 6, vers 4. Iedere Joodse man of vrouw zegt deze woorden dagelijks op als een belijdenis van geloof in God. Jezus bevestigt ermee dat deze belijdenis voorop moet staan. De Heere God moet de belangrijkste plaats in het leven van de mens innemen. Dat is het eerste gebod waarvan alle andere geboden zijn afgeleid. Luisteraar, heeft de Heere God de belangrijkste plaats in uw leven? Marcus 12, vers 31. En het gebod dat daarna komt is dit: heb uw naaste net zo lief als uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet. Marcus 12, vers 32 tot en met 34. De Bijbelgeleerde zei: ja, meester, het is waar wat u zegt. Er is maar één God. Er is geen God behalve Hij. Waar het op aankomt, is dat wij Hem lief hebben met alles wat in ons is, en dat wij net zoveel van onze naaste houden als van onszelf. Dat is veel belangrijker dan het brengen van allerlei offers. Jezus zag dat de man heel goed begreep waar het om ging en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Toen hij dat had gezegd, durfde niemand hem nog iets te vragen. In de verzen 35 tot en met 44 spreekt de heiland tot de mensen op het tempelplein. Hij doet dit aan de hand van een vraag en een waarschuwing. Jezus draait nu de rollen om. Hij stelt de verkeerde opvattingen en het huichelachtige gedrag van de Joodse leiders aan de kaak. Hij bekritiseert hun opvattingen over de Messias, vers 35 tot en met 37, en waarschuwt het volk tegen de huichelarij van de Bijbelgeleerden, vers 38 tot en met 40. Ten slotte geeft Jezus een sprekend voorbeeld van ware vroomheid, vers 41 tot en met 44. Ware vroomheid is geen zaak van meer of minder geven, maar van alles of niets. Het gaat om de toewijding die ermee gepaard gaat. Het is een zaak van het hart. Door haar levensonderhoud op te offeren, geeft de weduwe te kennen volkomen en alleen op God te vertrouwen. In de volgende uitzending komt Marcus 13, vers 1 tot en met 37 aan de orde. Leest u mee?
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.